Laten we deze dienst in een moment van stil gebed aan de Heer opdragen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede en het derde couplet van dit lied 513 zingen. Hartelijk welkom vanmorgen in deze eredienst. Fijn dat u gekomen bent. Bijzonder welkom aan de gasten onder ons. Misschien op vakantie, of misschien de eerste keer hier, of misschien op bezoek zo vanuit Enschede hierheen. Hartelijk welkom. Ook een bijzonder welkom aan de familie Pol. We hebben al even elkaar gesproken in de hal. Ze zijn hier een dagje. In 2002 was het, zei je? Zijn zij toen verhuisd vanuit onze gemeente naar iets verder naar het noorden. En ze zijn in verband met hun kinderen hier. Hartelijk welkom en ik hoop dat jullie een hele fijne dienst met ons mogen hebben. Zuster Bruins is vandaag jarig. Ze wordt vandaag 80 jaar. En onze gedachten gaan ook uit naar haar. Zuster Koelewijn is wat verzwakt de laatste tijd. Ze is ook al een eentje in de 90, maar ze heeft het erg benauwd gehad en nu krijgt ze wat morfine. Ze ligt wel veel op bed, maar ze laat u al een heel hartelijk groeten, zuster Koelewijn. Datzelfde geldt ook voor zuster Dini Schippers. Zuster Dini Schippers is ook erg verzwakt de laatste tijd en onze gedachten gaan ook naar haar uit. Laurens die heeft afgelopen week vijf dagen is hij naar Groningen geweest. Maandag, woensdag en vrijdag gaat Sonja. En dinsdag en donderdag gaat Jan Willem voor bestraling in Groningen. Komende week zal Jan Willem donderdag met zijn zoon ook weer gaan. Maar dan blijft Laurens daar voor een chemokuur. En dan ook vrijdag en dan komen ze in de loop van vrijdag weer terug. Het is een enorme aanslag op hun gezinsleven. Maar wilt u heel in het bijzonder voor Jan Willem en Sonja en Laurens bidden die zo heel erg ziek is. Ja, vandaag hadden we min of meer afgesproken dat Zelda en Mary hier zouden zijn om hun jongste zoon Nathan aan de Heer op te dragen. U weet dat Zelda heel regelmatig ziek is, dat ze die sickle cell anemie heeft en dan weer een tijd in het ziekenhuis verblijft. Helaas, vrijdag lukt het nog, maar gisteren werd ik opgebeld dat Zelda weer met koorts en een aanval op bed ligt. Dus het kon helaas niet doorgaan. Maar wilt u heel in het bijzonder ook voor dit gezin Zelda en Mary blijven bidden. Goed, laten we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen en ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanmorgen hier in deze dienst, in de schouwplaats, hier bij elkaar zijn. Heer, het is uw plek die u ons gegeven heeft. En we weten, Heer, dat u door uw Heilige Geest vanmorgen ook in ons midden aanwezig bent. Heer, wat zou een dienst zijn zonder uw aanwezigheid? Heer, dat zou helemaal voor niets zijn. Het zou lucht zijn. Maar we danken u, Heer, dat u door uw belofte, door uw Heilige Geest in ons midden bent. En dat u vanmorgen tot ons wilt spreken. Heer, dan hebben we de werking van uw Heilige Geest zo nodig. Wilt u uw dienstknecht volmaken van uw geest? Wilt u ons, zoals we hier zijn, onder de werking van uw Heilige Geest open hart te geven? Een ontvankelijk hart, open oren, zodat u tot uw doel kunt komen in ons leven vanmorgen in deze dienst. En we danken u, Heer, dat we ook verbonden mogen zijn met velen die de dienst niet kunnen bezoeken omdat er ouderdom of ziekte parten speelt. Heer, ik wil u bidden, wilt u hen ook zegenen? Misschien dat ze ook later of nu ook de dienst kunnen volgen. We danken u, Heer, dat we door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. Heer, deze schouwplaats wordt vanmorgen niet alleen gebruikt voor deze eredienst, maar er worden ook kinderen onderwezen, jong tot oud. En we willen u bidden, wilt u ook met onze kinderen zijn? We weten, Heer, de verleiding in deze wereld is groot. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u de kinderen zegenen, Heer, als ze vandaag onderwezen worden, hier ook in de schouwplaats. Wil u danken, Heer, voor zuster Bruins, dat ze vandaag 80 jaar geworden is. U weet ook, Heer, haar lichamelijke situatie die veel te wensen overlaat. Heer, wilt u haar zegenen en haar toch ook, ondanks de gebreken die ze heeft, een hele fijne verjaardag geven. Zo willen we ook bidden, Heer, wilt u met Zelda zijn. Ze had zich deze zondag zo graag anders voorgesteld, samen met Mary. Heer, we willen u bidden, wilt u hen zegenen? Wilt u hen vertroosten? En we willen u bidden, Heer, wilt u dit gezin alsjeblieft uitkomst geven? We hebben het net gezongen, Heer, dat u alle dingen in uw handen heeft. Het hele wereldse gebeuren heeft u in uw handen. En we danken u ook, Heer, dat u ook dit gezinnetje in uw handen heeft. Heer, wilt u zichzelf machtig openbaren in dit gezin? Wil u bidden, Heer, wilt u met Laurens zijn? Heer, wilt u hem zegenen? Ook dit weekend, zaterdag en zondag, als hij niet naar Groningen hoeft voor bestralingen. Heer, wilt u hem dan ontspanning geven en kracht geven? Maar we bidden in het bijzonder, Heer, voor komende week, waarin bestraling en chemokuur samen zullen gaan. Heer, wilt u genade schenken en heel veel kracht geven voor de familiedokter en met name Laurens. Heer, wilt u met zuster Koelewijn zijn? Wilt u haar ook heel dicht nabij zijn? En wilt u haar laten ervaren, Heer, dat er nu ook op dit moment voor haar gebeden wordt? Heer, en dank u wel dat deze trouwe zuster zo lang in de gemeente verkeert. En we willen u bidden, Heer, wilt u haar uw volkomen rust en vrede schenken? Dat bidden we ook voor zuster Dini Schippers, Heer. Wees haar ook heel dicht nabij. Heer, we weten dat medisch gezien ze niet lang meer te leven heeft. Maar we willen u bidden, Heer, laat het zo zijn dat haar getuigenis niet als een heel langzaam kaarsje uitdooft, maar dat ze tot op haar laatste minuut dat ze hier op deze wereld leeft, een getuige van uw kracht in haar leven mag zijn. wilde met Jan zijn en haar kinderen. Heer, wees hen ook heel dicht nabij. Heer, dank u wel dat we ook vanmorgen mogen bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat u dit volk uitgekozen heeft. Dat het heilsvolk is. Dat we zoveel ontvangen hebben, zoveel geestelijke zegeningen ontvangen hebben via dit volk. En we weten ook, Heer, dat u een geweldig plan heeft met uw volk. En zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, als we naar de wereld kijken waarin we leven, dan zien we dat deze wereld in oorlog is. Er is zoveel geweld, zoveel onrust. En we kijken uit, Heer, naar het moment dat u de koning der koningen en de Heer der heren zult zijn. Want uw koninkrijk staat vast. En ook al scharen de legers in slachtorde en woelen deze volkeren, we weten, Heer, u heeft uw gezalfde aangesteld. En hij zal koning worden hier op deze wereld. Heer, dank u wel dat u zo alle dingen in uw handen heeft. Ook deze morgen. Heer, wilt u ons zegenen. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Hij heeft alles in handen. En dan kunnen we ook met vrijmoedigheid zingen. Lied 44 uit Opwekking. Geprezen zij de Heer. Hij is begonnen en hij zal zijn werk ook voleindigen. Lied 44 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
We hebben net gezongen over dat heerlijk vergezicht. Dat was het laatste couplet wat we in dit lied zongen. Als je dat vergezicht niet hebt, dan wordt het in deze wereld wel heel erg moeilijk. Mozes heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Heel veel strijd. Maar dan staat er, hij bleef standvastig, omdat hij uitkeek naar de toekomst. Hij wist, eind goed, al goed. En weet je, als je dat niet hebt, als je geen zicht hebt op de toekomst, dan wordt het leven zo zwaar. Dan wordt het leven zo moeilijk. Dan wordt het soms zo moeizaam. En dan zijn de beproevingen die we hier in deze wereld meemaken, en die maken we mee, die ervaren we allemaal op onze eigen manier. De een door ziekte, de ander door werkeloosheid en de ander door problemen in een gezin. We maken allemaal problemen mee. Allemaal beproevingen. Maar als je dan geen zicht hebt op de toekomst, dan is het niet te dragen. En daarom is het zo goed om over dit vergezicht te zingen en met elkaar eens na te denken hoe de Heer begonnen is met de gemeente en zijn werk ook zal voleindigen. En daar gaat Handelingen 4 over. En we gaan dat met elkaar lezen. Handelingen hoofdstuk 4. En dan beginnen we bij vers 23 tot en met 31. Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. Handelingen 4, vers 23, daar staat: en toen zij vrijgelaten waren, het gaat hier om Petrus en Johannes die in de gevangenis zaten, toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is. Die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd heeft: waarom hebben de heidenen gewoed en de volkeren ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de overzen zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu, Heere, let op hun dreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat teken en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover dit stukje uit het leven van de eerste gemeente daar in Jeruzalem. We gaan straks daar wat over nadenken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar een lied zingen. Dat is lied 472 uit Johannes de Heer. Het is een bekend lied. Het gaat over onze wandel hier op deze wereld. En dat is een wandel op het smalle levenspad. Dat pad, dat is niet makkelijk begaanbaar. Je kunt er ook voor kiezen om op de brede weg te wandelen. Daar schrijft de Bijbel ook over. De brede weg die uiteindelijk eindigt in grote teleurstelling en verlies, verderf. De smalle weg is een moeilijke weg. Maar deze weg mogen we met hem moedig lopen achter de goede herder aan. 472, we luisteren naar het voorspel. dan zal er gecollecteerd worden, zoals gezegd, voor het werk in de gemeente en voor het project ELIM, waarin we ook onze bijdrage mogen geven voor het geven van voedselpakketten aan de mensen die het nodig hebben hier in Enschede. Dus twee collecten in deze rondgang, terwijl we luisteren het voorspel en zingen lied 472 uit de bundel van Johannes de Heer. En dat kunnen we heel vaak in de Bijbel terugvinden. Houd goede moed. Moed houden. En het gaat niet altijd even makkelijk als kind van God in deze vijandige wereld. De Heer heeft niet voor niets gezegd toen hij het over de gemeente had. Ik zend u als schapen onder de wolven. Een klein kuddeke onder de wolven. Nou, dan is het maar heel belangrijk om heel dichtbij de herder te blijven. We hebben hier een stukje gelezen uit Handelingen 4 over tegenstand in de gemeente. Als je naar de gemeente kijkt, en vooral de eerste 300 jaar van de gemeente, dan zien we dat deze tegenstand van de gemeente enorm toeneemt. Het begon, zoals we hier kunnen zien, met Johannes en Petrus één nacht in de gevangenis, waar ze vanuit losgelaten werden. Straks zal ik daar iets meer over vertellen. Iets verderop in hoofdstuk 5 lees je dat alle apostelen in de gevangenis terechtkwamen. En dat niet alleen. Ze werden op een wonderlijke manier bevrijd. De dag daarop werden ze verhoord voor het Sanhedrin. En toen werden ze bedreigd. En notabene ook gegeeseld. Nou, degene die zich wel eens even verdiept hebben over wat geeseling is, dan weten dat waarschijnlijk wel dat je met een leren riem met ijzeren haakjes eraan zo geslagen wordt op je rug dat je rug tot op de wervelkolom bijna bloot ligt. En dan gingen ze uit uit de gevangenis verblijd, omdat ze om de naam van Christus smaad geleden hebben. Dat is de volgende stap. Iets verderop lees je in hoofdstuk 7 van Handelingen dat de eerste christen, Stefanus, gestenigd werd, gedood werd. Zie je hoe de vijandschap steeds meer toeneemt? En uiteindelijk lees je dat Jacobus in de gevangenis gezet of Jacobus gedood werd. En Petrus ook in de gevangenis gezet werd om gedood te worden. Nou, deze toename van vijandschap voor de gemeente van Jezus Christus is toen begonnen en gaat door tot vlak bij de wederkomst van Christus. En daar hebben wij ook mee te maken. Niet alleen vijandschap van buitenaf, maar ook vijandschap van binnenuit. Als je de geschiedenis van de gemeente dan leest, dan lees je allereerst over Ananias en Safira. En in dat hoofdstuk lees je helemaal niets over dreiging van buitenaf. Maar dan lees je ineens over twee gemeenteleven die zich beter wilden voordoen dan dat ze waren. Dan komt er een dreiging van binnenuit, schijnheiligheid. En ik denk dat die dreiging misschien nog veel erger is voor de gemeente dan de dreiging van buitenaf. De geschiedenis leert ons, als er dreiging van buitenaf is, is dat juist tot bloei en tot groei van de gemeente. Maar als er dreiging van binnenuit is, schijnheiligheid, zoals Ananias en Safira, ik denk dat Satan dit veel erger is voor de gemeente van Jezus Christus. Broeders en zusters, en daarom is het zo ontzettend belangrijk, als we leren van de geschiedenis van Ananias en Safira, dat wij ons niet beter voordoen dan dat we zijn, maar dat we oprecht zijn. Dat we eerlijk zijn, dat we een open brief zijn. Dat we transparant zijn en niet anders willen zijn dan dat we in werkelijkheid ook zijn. Dreiging van binnenuit. En als je het hoofdstuk daarna leest, of een paar hoofdstukken daarna in Handelingen 8, dan lees je dat er iemand tot geloof komt, Simon. Maar die komt tot geloof alleen maar omdat hij tekenen en wonderen ziet. En uiteindelijk zegt hij dan, ik wil ook wel graag de geest van God ontvangen. En wat schuift dat? Wat kost dat? En dan zegt Petrus, je bent nou wel tot geloof gekomen. Je hebt je zelfs laten dopen, maar je hoort er niet bij. Dat is de volgende fase van strijd in de gemeente. Dus Handelingen, het boek Handelingen laat ons zien, er is dreiging van buitenaf en er is dreiging van binnenuit. En de dreiging van binnenuit is nog veel gevaarlijker. Nou, wat is hier gebeurd? De eerste gemeente, de gemeente die begonnen is, en wij horen ook eigenlijk bij deze eerste gemeente, want er is maar één gemeente, was in het begin nou niet te stuiten. Het was zo'n enorme beweging. Ik zeg wel eens, de gemeente was als het ware een hele heldere bergstroom die naar beneden stortte en niet te stuiten was. Als je naar Zwitserland gaat en je ziet die bergstromen naar beneden denderen, ach, dan kun je wel een paar steentjes neerleggen. Je kunt wel proberen om dat op te houden, maar het breekt er doorheen. Nou, dat was de gemeente van Jezus Christus. De gemeente van Jezus Christus brak door alle hindernissen heen. Het was een onstuitbare kracht. Nou, wat gebeurde er in deze gemeente? In deze gemeente lezen we dat Paulus en Silas naar de tempel gingen en ze ontmoetten daar een man die al meer dan 40 jaar was en heel lang daar bij de Schone Poort aanwezig was. Petrus en Johannes die die keken deze man aan en deze man die was in verwachting van, ik word genezen. En dan zegt Petrus heel eenvoudig, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. Nou, ik denk soms wel eens, Petrus wordt gezien als de leider van de kerk van Rome. Petrus leefde toen nog in de situatie, zilver en goud heb ik niet. Ik denk als je vandaag naar de kerk in Rome kijkt, dan denk ik, dit is wel vandaag een beetje anders. Ze hebben zoveel zilver en goud verzameld. Er liggen zoveel schatten in de Sint-Pieter in Rome. Maar Petrus zei toen nog, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb. Petrus had geen stoffelijke rijkdom, maar enorm geestelijke rijkdom. En ik denk, als de stoffelijke rijkdom toeneemt in ons leven, dan kan soms de geestelijke rijkdom zomaar afnemen. En dat er heel veel kerken zijn die zeggen, we hebben niets meer. We hebben niets meer omdat we ons gericht hebben op het materialisme, op andere dingen. Nou, deze man die wordt genezen. En deze man die loopt met Petrus en Johannes de tempel binnen en hij looft God en hij prijst God. En dan staat er, en deze man die hield Petrus en Johannes vast. En toen werden Petrus en Johannes in de gevangenis geworpen. Omdat ze de Heer Jezus verkondigde en vertelde dat het door de kracht van de Heer Jezus hier deze man gezond en wel voor hen stond. En ze nodigde hen uit om ook tot het geloof in de Heer Jezus te komen. En dan staan zij voor het Sanhedrin, Petrus en Johannes. En dan komt er een woordje naar voren wat ik eigenlijk zo mooi vind. Als u kijkt in hoofdstuk 4 vers 13, dan moeten zij verantwoording afleggen voor de religieuze leiding van Jeruzalem. En dan staat er in vers 13 van Handelingen 4, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. En bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. En zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Ze zagen in Petrus en Johannes zoveel vrijmoedigheid. Ik heb eens even over dat woordje nagedacht. Vrijmoedigheid. Ze stonden voor de raad met vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid heeft te maken met twee woorden. Ze stonden in de vrijheid. In de vrijheid. Ze waren niet gevangen door allerlei angsten. Maar ze stonden daar volkomen vrij. En aan de andere kant met volle moed. Moedig. Vrij en moedig. Vrijmoedigheid. Hoe kom je daaraan? Hoe krijg je dat? Vrijmoedigheid. Ze hadden zo'n vrijmoedigheid dat ondanks de dreiging dat zij tegen het Sanhedrin zeiden in vers 19 van het hoofdstuk, maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Zij hadden hun keuze gemaakt. Hun keuze was om meer aan God gehoor te geven dan aan de mensen. Als je hier eens even over nadenkt. Ik wil er heel even met u bij stilstaan. Hoe staat het nou in jouw dagelijks leven? Laat je je oor hangen naar dat wat de mensen van je vragen? Of doe je dat wat God van je vraagt? Beslist wat recht is. Wat is recht? Wat is rechtvaardig in uw leven? Om dat te doen wat de mens van je vraagt? Dat te doen wat de wereld van je vraagt? Dat te doen waar de wereld je toe verleidt? Of dat doen wat God van je vraagt? En dat is een keuze, broeders en zussen, jongens en meisjes, waar wij elke dag voor staan. Een keuze. Zijn we daarmee bezig met de dingen van God? Beslist wat recht is. Zijn we met de dingen van God bezig? Of laat ons oor hangen naar de mens? Dat is een keuze. De discipelen hadden die keuze gemaakt. Beslist zelf wat recht is. Wij geven meer gehoor aan wat God van ons vraagt. God vraagt van ons navolging, gehoorzaamheid. Vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid was een man, heeft een man gekend zoals David. David die als een klein jochie, onervaren, voor een grote reus Goliath stond. En hij stond er met grote vrijmoedigheid. Hij stond daar vrij en hij stond daar moedig. Vrijmoedig tegenover Goliath. Waarom? Waar kreeg hij die vrijmoedigheid vandaan? Vrijmoedigheid ontvang je in de Johannesbrief, je hoeft het niet op te slaan, wel makkelijk te onthouden, in 1 Johannes 4 vers 4, daar staat, hij die in u woont, is sterker dan hij die in de wereld woont. Met andere woorden, wij hebben in ons een kracht, een wijsheid, iets hebben wij in ons wat veel meer is en veel sterker is dan wat de wereld heeft. Daar ligt ja, de basis van onze vrijmoedigheid. Je kunt wel naar de wereld om je heen kijken. Je kunt naar je medestudenten kijken. Je kunt naar je medecollega's kijken. Je kunt naar de mensen om je heen kijken en als het ware versmelten en... Nou ja, je kunt op verschillende manieren reageren. De ene zegt, lijkt op een huisjesslak. Ja, dat is wel heel leuk om te zien, een huisjesslak. Zodra een huisjesslak gevaar op je af ziet komen, dan trekt zijn huisjesslak zich terug in zijn huisje. Ik ben er niet. Of als een egel gevaar op zich af laat komen of ziet komen, dan zet hij zijn stekels op. Wegwezen. Een olifant. Als een olifant gevaar op zich af ziet komen, dan denkt hij, ik heb een dikke huid. Dat doet me niks. En zo zijn we soms als christenen ons aan het verdedigen in deze wereld om ons heen. Laat je niet terugdringen in je kleine hoekje. Zoals heel veel politici vandaag in Nederland dat graag willen. Jij in jouw klein hoekje. En ik in het mijn. Het christendom. En ik denk dat de tijd niet zo heel ver weg is. Dat ook het christendom in Nederland alleen beleefd mag worden binnen de veilige muren van de kerk. En niet meer in het openbare leven. Laat je niet als het ware terugdringen in die situatie, dat je die vrijmoedigheid niet meer hebt. Vrijmoedigheid. Waar komt die vrijmoedigheid vandaan? Nou, er staat hier, het laatste vers wat wij gelezen hebben in vers 31. Zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord met vrijmoedigheid. Dit woord vrijmoedigheid, dat komt in het hoofdstuk 4 drie keer voor. Paulus bidt in de Efezebrief, als het gaat over de enorme strijd die er gaande is, dan vraagt hij gebed van de mensen in Efeze, zodat hij met vrijmoedigheid Gods woord mag spreken. Mensen, laat die vrijmoedigheid alsjeblieft niet van je afpakken. Want wat wij hebben, dat is veel meer en veel rijker dan alles wat de wereld bezit. We hebben zoveel om juist uit te delen. Vrijmoedigheid. En het lijkt erop dat het in West-Europa, westelijke halfrond, heel anders is vandaag, deze dag. De mannen van de schouwplaats die weten dat mijn broer werkt bij de Wycliffe. Hij is heel veel bezig met personeelwerving. En hij heeft heel veel contact met het zendingsveld. En hij kijkt wat er voor aanbod is vanuit Nederland en probeert dat bij elkaar te brengen. De behoeften van het zendingsveld en het aanbod vanuit Nederland. Waar zijn mensen die mee willen helpen met het Bijbelvertaalwerk wereldwijd? Hij zei vorige week, zaterdag, zei hij tegen mij, weet je, dit is een hele ommekeer vandaag in het werk van de Wycliffe. En ook wereldwijd het zendingswerk. Ik zeg, hoezo dat dan? Hij zegt, nou weet je, ik had pas contact met de leider in Cameroen over het vertaalwerk. En Weet je, en toen vroeg ik aan de mensen in Kameroen, wie hebben jullie nodig? Hebben jullie vertalers nodig? Hebben jullie onderwijzers nodig? Hebben jullie predikers nodig, bijbelleraar, exegeten? Wie hebben jullie nodig? Dan kunnen wij kijken in Nederland of we daar mensen voor hebben. En toen zei die leider, die daar het werk in Kameroen leidt, hij zei, nou weet je, ik zal je eerlijk vertellen, wij hebben niemand meer nodig. Wij hebben zoveel mensen die hier wonen, die hier geboren zijn. Mensen uit Kameroen zelf die het werk opgepakt hebben. Die zelf het werk leiden. En die zelf met vertaalwerk bezig zijn. En zelf met exegetisch werk bezig zijn. Op dit moment hebben we niemand nodig. Hetzelfde voor Oceanië. Een hele grote eilandengroep in de Stille Oceaan. Wie hebben jullie nodig? Eigenlijk niet meer. En vanuit deze twee landen werd wel gezegd, maar wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie nodig? Hebben jullie misschien een opwekking nodig? Hebben jullie misschien een nieuwe start nodig als gemeente? En dat zie je steeds meer gebeuren, dat de zendelingen in Afrika, in Azië, in allerlei landen klaarstaan om vanuit die landen naar Europa te komen om hier het evangelie te gaan verkondigen. Dat is een hele verandering op de zendingskaart. Wat is er aan de hand? Is de gemeente van Jezus Christus hier in West-Europa zijn vrijmoedigheid kwijtgeraakt? De kracht kwijtgeraakt om een getuige te zijn van Christus? En natuurlijk, het leven met de Heer, of het leven als een christen, het is niet eenvoudig. Je krijgt te maken met beproeving. Je krijgt te maken met lijden. Als we kijken naar Paulus, ja, laten we even dat stukje opslaan in 2 Korinthe, 2 Korinthe hoofdstuk 11. Daar staat over het leven van Paulus. Vers 23, het middelste stukje. Dan zie je dat de beproevingen in het leven van Paulus in de eerste plaats kwamen van buitenaf. In de tweede plaats van het werk waar hij mee bezig was. En in de derde plaats vanuit zichzelf. Leest u maar met mij vanaf vers 23 het middelste stukje. Dan zegt hij in 2 Korinthe 11. In moeite, veel vaker. In gevangenschap, veel vaker. Weet u dat Paulus lange tijd in de gevangenis gezeten heeft? Dat hij op een gegeven moment zei, ik ben een gezant van Christus in ketenen. Zo tegenstrijdig. God heeft me gezonden om het evangelie te verkondigen en ik zit hier in de gevangenis. Snapt u? Snapt u dat? Dat snapt toch niemand? God heeft je gezonden en je wordt gevangen genomen. Zo zijn er een heleboel dingen die wij nooit begrijpen. En misschien ook nooit zullen begrijpen. Misschien zelfs ook niet in de eeuwigheid, omdat we daar in de eeuwigheid er niet eens naar zullen vragen. Maar als Paulus niet die jaren in de gevangenis gezeten had, hadden wij de brieven van Paulus niet gekregen. Op de een of andere manier had God daar een plan mee. En hij begreep er niks van. Maar hij zei, ik ben de gevangene van Christus. Zo heeft God het gewild. In gevangenschap, veel vaker. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik gestenigd en met de roede, 3 maal ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden en 1 maal heb ik doorgebracht in de volle zee. En Paulus zegt, dank u wel Heer. Dank u wel Heer dat ik dat voor u heb mogen leiden. Zou u dat zo zeggen? Zou u dat doen? Zou Paulus niet op een gegeven moment op een moment komen en zeggen, nou Heere God, het is welletjes. het is genoeg zo. Het hoeft van mij niet meer. Paulus kon aan het einde van zijn leven zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. De krans ligt voor mij gereed. Paulus die keek naar het einde. Job, we lezen zo nog verder hoor. Wat mij zo opviel, Helene en ik die lazen dat in onze stille tijd. Job, die raakte alles kwijt. Die raakte zijn bezittingen kwijt. Die raakte zijn kinderen kwijt. Raakte zijn gezondheid kwijt. En weet je wat Job deed? In de King James Version, in de Engelse vertaling staat, en Job stond op. En laat ik het dan maar in het Engels zeggen. And he worshipped the Lord. Dat is wel heel wat anders dan de praise meetings die wij vandaag in Nederland hebben. Hij stond op en hij aanbad God. Hoe is het mogelijk? Je zult maar alles kwijtraken. En Job stond op en hij aanbad God. Dat is wat anders. Dat was de gemeente in het begin. En wat zijn wij als gemeente van binnenuit veranderd? En soms niet meer die bruisende beekstroom die onstuitbaar is. Zoals die eerste gemeente. Paulus. Wat zegt hij? Op reis. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de stijn, in gevaar in de zee, in gevaar onder valse broeders. Altijd die dreiging in zijn leven. Je zou er toch helemaal onderdoor gaan. En toch had Paulus die vrijmoedigheid. Toch had Paulus die blijdschap. Verblijd u in de Heer. Toch was Paulus meer dan overwinnaar met Christus. Omdat er iets in hem was, nee niet iets, maar iemand in hem was die sterker was dan de wereld om hem heen. Gods geest. Christus zelf. Wat een overwinnaar in Christus. En dan staat er iets verderop. In moeite, inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger, in dorst. Tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En dan vind ik het zo mooi zoals Paulus dat zegt in het 28e vers. Afgezien van de dingen die er verder nog zijn. Mijn dagelijkse beslommeringen. Zijn dagelijkse leven. Zijn wasje doen. Zijn potje koken. En zijn eeuwigdurende pijn die hij had. Zijn doorn in zijn vlees, zijn beslommeringen. Ach, Paulus, wat heb je toch moeilijk gehad? Heb je ooit Paulus in de Bijbel horen klagen? Heb je ooit gehoord dat Paulus zei, Heere God, het hoeft van mij niet meer, zoals een Elia, neem mijn leven maar. Paulus, die was zo vol van de Jezus zelf. Hij kon het aan. Dat was de geheime kracht in het leven van Paulus. En daarom zei Paulus ook, wij hebben niet een geest van lafhartigheid ontvangen, maar van kracht. Van liefde. En echte liefde drijft de vrees uit. En van bezonnenheid. Dat betekent nadenken. Wijsheid. Wat doe je met je leven? Er is ook onder christenen soms zoveel onbezonnenheid, dat mensen soms niet nadenken, allerlei dingen doen. Terwijl ze later, ja, dan weet je het van tevoren, van joh, die keuze die je nu maakt, dat is niet Gods keuze. Onbezonnenheid. Het is zo belangrijk dat wij, zoals Paulus ook zegt, wandel dan als wijzen in deze wereld. Levenswijsheid. En niet zomaar allerlei uitspattingen. Hoe gaan we ermee om? Nou, wat ik zo mooi vind in het stukje wat we gelezen hebben in Handelingen 4, dat is Petrus en Johannes hadden een hele moeilijke ervaring. Ze waren waarschijnlijk voor het eerst in de gevangenis hebben ze gezeten. Ze werden gelukkig weer losgelaten. Ze hebben een hele moeilijke, pijnlijke ervaring meegemaakt. En wat gingen ze ermee doen? Nou, dan staat er in Handelingen 4, toen ze vrijgelaten waren, gingen ze naar de hunnen. Wie bedoelde ze daarmee? Gingen ze naar een gezin, vrouw en kinderen? Wie waren de hunnen? Ze gingen naar de hunnen. Een beetje, dat was niet een of ander volk van vroeger hoor, de hunnen. Ze gingen naar de hunnen. Nou, dat was hun groep, hun achterban, hun gemeente, hun broeders en zusters. Weet je, een van de grote fouten die je soms maakt in je geestelijk leven, dat is als je een beproeving krijgt, als je in een strijd verwikkeld raakt, dan zijn er heel veel christenen die zich isoleren van de groep. En dat alleen proberen op te lossen. En daar alleen in staan. En de Bijbel leert ons hier in dit gedeelte, ga naar je broeders en zusters. En deel het met hen. Deel het met hen. In het komend gemeenteleven staat een getuigenis. Ik heb het van een broeder van onze gemeente gekregen. Ik wist wel dat het bestond. Over het leven van Spurgeon. De grote predikant van de vorige eeuw. Toen Moody Spurgeon bezocht. Moody is ook een hele bekende spreker uit Amerika. Toen Moody Spurgeon bezocht, toen vroegen ze aan Moody, en Moody, heb je Spurgeon horen preken? Ja, zegt Moody, ik heb Spurgeon horen preken in de Music Hall in Engeland, waar duizenden mensen op afkwamen. Maar weet je, ik vond het belangrijker, en wat me meer beïndrukt heeft, ik heb Spurgeon ook horen bidden. En als Spurgeon begon te bidden, mensen dan, was er zoveel aan de hand, dan gebeurde er zoveel. Spurgeon die zei, mensen, het gaat er niet om hoeveel mensen er zondagsmorgens in de dienst hier zitten, maar de belangrijkste samenkomst van de gemeente is het moment dat de gemeente bij elkaar komt om te bidden. Dat is de belangrijkste, dat zei Spurgeon. En Spurgeon die zei, toen Moody kwam en anderen kwamen om de grote kerk te bezoeken waar hij sprak, hij nam ze altijd mee naar de kelder van de kerk. En hij zei, hier, als ik aan het spreken ben, dan zijn hier mensen, tientallen mensen, die op hun knieën God smeken voor de werking van Gods geest. Poeh, dat hoort hè. Gebed. Ze gingen naar de hunnen. Ze deelden mee. En als je dat meedeelt, wat staat er dan? En ze verhieven eenparig hun stem tot God. Ze riepen God aan. Misschien is dat wel hetgeen wat het meest ontbreekt in de gemeente van Jezus Christus hier in West-Europa. Dat wij als christenen verleerd hebben om eenparig onze stem tot God op te heffen en hem te smeken om genade. Dat was de eerste gemeente. En hoe bidden ze dan? Weet je, dan bidden ze tot de Heere God. En dan zeggen ze niet gelijk tegen de Heere God, Heere God, we zijn zo blij dat Johannes en Petrus weer bevrijd zijn uit de gevangenis. Heer, wilt u ze er voortaan uithouden? Wilt u die dreiging maar wegnemen? En dat we met alle vrijmoedigheid en alle ongehinderd uw evangelie kunnen verkondigen. Bidden ze dat? Heer, wilt u alsjeblieft die hinder en die vijandschap en die dreiging wegnemen? Helemaal niet. Hun gebed begint met aanbidding. Ze bidden, als ze dan gaan bidden, dan staat er in het stukje wat we gelezen hebben. Ze verhieven eenparig hun stem tot God en zeiden, Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. Met andere woorden, Heer, u heeft alles in uw hand. U bent zo groot. U bent de creator van alles. Heer, dank u wel daarvoor. Ze maken God groot. Dat deed Daniel ook. 3 keer op een dag. Hij loofde, hij aanbad God. Hij maakte God groot. Daar begon het mee. Ten tweede zie je in dit gebed dat ze tegen de Heere God zeggen in het gebed: Heer, u heeft het zelf gezegd. U heeft het aangekondigd in het woord van God in Psalm 2. Dat alle volkeren zullen tegen uw gezalfde zijn. Dan zullen ze ook tegen uw gemeente zijn. Want wij zijn één met u, Heer Jezus. Dus Heere God, we herkennen uw woord in de dingen die wij vandaag meemaken. U bent waarachtig. U vervult uw woord. Weet u, in de Bijbel staat heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt: in de wereld leid je verdrukking. Dat is het woord van God. Eentje verderop komt het leger des heils bij elkaar. En als je bij het leger des heils tot geloof komt, dan is het eerste wat ze zeggen: welkom in de strijd. Ja, het is niet anders. We moeten dat niet bagatelliseren, we moeten dat ook niet wegpraten. Maar als christen is het heel normaal dat je moet lijden. En het is abnormaal wanneer je niet lijdt. Het is heel vreemd als je geen beproevingen krijgt in je leven. Door de gemeente van Jezus Christus, door alle eeuwen heen, is de gemeente door verdrukking en pijn en moeite gegaan. Dus de gemeente zegt: Heer, u heeft het gezegd en het gebeurt nog ook. Het gebeurt zoals u het gezegd heeft. Dat is het tweede. Dat gebed heeft een Bijbels gehalte. Ten derde, ze zijn heel specifiek in hun gebed. Ze noemen de namen van Herodes. Ze noemen de naam van Pilatus. Ze hebben het over die heidenen. Ze hebben het over die Joden. Ze zijn heel specifiek in hun gebed. Ze zeggen: Heer, dat is aan de hand en die mensen zijn er en die mensen zijn er. Heer, hier is het. Maar dan komt er een heel belangrijk stukje. Want dan zeggen ze in dat gebed, in het 28e vers, daar staat: om te doen, deze dreiging, deze mensen, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren heeft bepaald. Dat is moeilijk. Is het dan God zelf die dat toelaat? Is het dan God zelf, Heer, dat u dat zo bepaald heeft? Het was Gods raad. Met andere woorden, het was Gods bedoeling. Ja, maar dat gaat me een beetje te ver, hoor. Is het dan Gods raad, Gods handelingen, die bedreiging, die beproeving, die zelfs de vervolging van christenen, laat God dat dan allemaal zomaar toe? Dat kan toch niet? En toch staat hier: het is Gods raad en Gods hand. God is daar niet buiten. Hij zegt: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Terwijl hij de gemeente vervolgde. Het is zijn lichaam, het is zijn gemeente. We zijn, en dat is het allerbelangrijkste dat je hierin moet ervaren, we zijn kinderen van God. We zijn zijn eigendom. En hij doet met ons wat in zijn ogen wel behagelijk is. Dat betekent dat in dit gebed de apostelen zich volkomen overgaven aan de wijsheid van God. Aan het plan van God. Waarom? En dat is het laatste, dat is het sluitstuk van dit gebed. Het sluitstuk van dit gebed is: Heer, zodat wij in alle vreemoedigheid u mogen verkondigen. Dat was niet een zelfzuchtig gebed. Het was een gebed waarin gebeden werd van: Heer, we willen er voor u zijn. We willen u graag groot maken in ons leven. En we, ja, hier zijn we. We zijn zo vaak aan het bidden voor onszelf. Heer, wilt u dit in orde maken? En Heer, wilt u dat wegnemen? En Heer, wilt u zorgen dat dat... Ons bidden, en dat zegt Jacobus ook, wij ontvangen niet omdat wij allemaal zo egoïstisch bidden. We bidden wel, maar niet goed. Toen Hanna naar de Heer toe ging om een zoon te bidden, toen zei Hanna tegen de Heer: Heer, ik vraag niet een zoon voor mezelf, maar ik vraag een zoon voor u. Want de zoon die geboren zal worden, zal uw eigendom zijn. En toen deed God het. God verhoorde. Nou, dat kunnen we hier leren uit dit gebed. En dan zien we, we willen ermee afsluiten, in vers 31. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. Ik vraag me altijd af wat daar nou gebeurd is, hè? Hoe werd die plaats daar nu bewogen? Was daar opnieuw een soort windvlaag die, net zoals in het begin bij de uitstorting van de Heilige Geest, doorheen woei? Of ging het allemaal een beetje trillen? Kwam er een soort licht aardbevingje? Gingen de stoelen? Nou ja, de plaats waar zij vergaderd waren werd bewogen. Soms is het zo dat je leven zo onwrikbaar vast zit. Er verandert niets. We zitten zo vast als ik weet niet wat. Er komt geen beweging in. De plaats waar zij vergaderd werden, werd bewogen. Ik weet wel dat broeder Dr. Jan Kits heel vaak met zijn orgeltje, zijn vrouw die speelde een orgel, openluchtsamenkomsten hield, overal in Nederland. En zijn vrouw die had het soms nog wel eerder door dan hij zelf. Heel vaak was het zo dat Jan Kits aan het einde van zo'n samenkomst, was ook wel gewoon in de samenkomst, in ruimtes ook binnen. En dat Jan Kits ook een uitnodiging deed voor mensen die de Heer Jezus, ja, tot de Heer Jezus wilde komen. En soms was het zo dat de Heer de plaats zo bewoog dat Jan Kits het niet eens zag en dat hij dan naar zijn vrouw keek en zijn vrouw die knikte. Doe het maar. En dan gaf Jan Kits een uitnodiging voor mensen die tot geloof konden komen. De plaats werd bewogen. Wordt ons hart nog wel eens bewogen? Wordt ons leven bewogen? Mag Gods geest ons leven in beweging brengen? Dat we niet vast blijven zitten in het geestelijk leventje van Heere zegen deze spijze, amen. Maar dat ons leven bruikbaar wordt voor Hem. En dat we zeggen, Heere God, hier ben ik. In deze wereld die steeds verder bij u vandaan glijdt, waarin de zendelingen in Oceanië en Cameroen en zoveel landen daar klaarstaan om naar Nederland te komen. Om hier het evangelie te gaan verkondigen. De kerk, de wereld op zijn kop. Heere, wilt u in mijn leven beginnen? En mensen, een opwekking begint altijd maar bij die ene persoon. En misschien ben jij, misschien bent u, die ene persoon die altijd zo voor zichzelf gebeden heeft. En niet toewijdend aan God gebeden heeft. Heer, het is voor uw zaak. En altijd gebeden heeft van: Heer, neem die dreiging weg. Terwijl hier de gemeente heel eenvoudig zegt: Heer, wilt u maar op die dreiging letten. Let erop, staat er letterlijk, let erop. Houd u maar een oogje in het zeil. Want onder uw ogen mogen wij u dienen. Dat was die eerste gemeente. Dat was die toename in dreiging. Dat was die vervolgingen die je meemaakt. En zo wil de Heer u, jou, mij, hier in Enschede gebruiken. Mogen de Heer ons vullen met die vrijmoedigheid. Niet van onszelf, maar door Gods geest. Amen. Zullen we dat prachtige lied zingen uit Opwekking? Hij is om ons heen. Hij legt zijn hand op ons. Lied 518. Heer, u doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en mijn staan. 518 uit de bundel Opwekking. Zullen we de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u gezegd heeft dat u altijd bij ons bent. Heer, we zijn vanmorgen begonnen met dat prachtige woord uit Psalm 91. Wie in de schaduw van de Almachtige is gezeten. Heer, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. Heer, wilt u ons leren om dat te doen, om te vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. U heeft alle dingen in uw handen, ook ons leven. En ik dank u wel, Heer, dat we ons leven aan u mogen toevertrouwen, tot eer van uw naam, niet voor onszelf. Er staat duidelijk in uw woord, niemand leeft voor zichzelf. Heer, u heeft ons het leven gegeven. En we mogen ons leven aan u toevertrouwen. En een leven komt alleen tot ontplooiing als het in uw handen is, Heer. Zodat u tot uw doel kunt komen in ons leven. Heer, wilt u ons helpen om recht te doen? Is het recht om meer aan u dan aan God gehoor te geven? Heer, wat geven we toch vaak gehoor aan de mensen om ons heen en niet aan u? Heer, wilt u ons helpen om de juiste keuzes te maken? En wilt u ons alsjeblieft volmaken van uw Heilige Geest? Volmaken van uw vrijmoedigheid om een getuige van u te kunnen zijn in deze wereld? Heer, het is beschamend dat er mensen uit Afrika, Azië klaarstaan om hier naar Nederland te komen om hier het evangelie te gaan verkondigen. Heer, wat is er aan de hand? Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons opnieuw aanraken door uw Heilige Geest en ons volmaken van uzelf, zodat wij tot een getuige van u kunnen zijn. Ik wil ook bidden voor hen onder ons, Heer, die erg moeten lijden. Heer, er zijn er in de gemeente die heel erg lichamelijk moeten lijden. Soms ook geestelijk moeten lijden, soms valt het ook samen. Soms in hun gezinsleven ook geen uitkomst meer zien en niet weten hoe het verder moet. Heer, dan weten we dat u het wel weet. Dan mogen we ons opnieuw aan u toevertrouwen. En ook vanuit dit korte aardse leven uitkijken naar die geweldige toekomst die voor ons ligt. Wanneer u terugkomt, Heer Jezus. En ons voor altijd bij u komt halen. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons zegenen. En ons heel dicht bij u houden. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor vanavond. Als we een dienst hebben over iets wat, waar heel veel mensen mee zitten met spanning, met stress. En dan de vraag die ons gesteld wordt. Waar vinden we ontspanning? Echt ontspanning. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons dan ook een hele mooie evangelisatiedienst geven. En ons zo als gemeente daarin ook zegenen. Ik wil ook op dit moment bidden voor onze broeder Ben Groothuis. Heer, hij ligt in het ziekenhuis. Hij is afgelopen week gekatheteriseerd. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem ook een voorspoedig herstel schenken. Wees met zijn vrouw Addy, Heer, zijn kinderen. Heer, dank u wel dat we ook nog voor hem mogen bidden. Heer, dank u wel voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik was nog even vergeten om te vertellen dat broeder Ben Groothuis met hartproblemen naar het ziekenhuis gegaan is. Hij is woensdag gekatheteriseerd, is in een van zijn aders die hij in een omleiding in 1998 gekregen. Wat zeg je? 2002 zijn eerste operatie in Nieuwegein. Maar deze ader is opnieuw opengemaakt met een stent. En hij voelt zich alweer een stuk beter, op bed tenminste. Zodra hij uit bed gaat, is hij nog wel erg verzwakt. Maar laten we ook voor hem bidden. We gaan met elkaar afsluiten met lied 43 uit de bundel Opwekking. Tijdens de eerste drie coupletten zal er gecollecteerd worden nog voor het onderhoud van de gebouwen. Dan hebben we de zegenbeden en dan het laatste couplet van lied 43 uit de bundel Opwekking. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, in en met ons zijn, tot het moment dat Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.